Yep. That's Poppy's good job. Nou, iedereen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hebben jullie ook zo genoten van de aanbidding?
Net.
Ja. Ik ook. Ik ben ook geraakt door een paar liederen. Niet allemaal. Niet zo in de liederen, maar sommige liederen, de woorden daarin, die hebben me echt ook geraakt. Dank je wel daarvoor. En ik kon ook bepaalde dingen aansluiten bij de preek. En ik dacht van, oh ja, dat had ik ook nog kunnen toevoegen aan de preek. En zo zie je maar weer dat je continu door Gods woord, ook als het een lied, hoeft niet per se uit de Bijbel, maar die liederen die gaan over de verhalen in de Bijbel, dat je nog geraakt kan worden. En je denkt van, ja, heel mooi dat we samen de aanbidding en het spreekgedeelte ook elkaar aanvullen, tot eer van God, zeg maar. Dus vooral doorgaan, zou ik zeggen. In ieder geval iedereen, het is een volle zaal. Misschien een aantal niet verwacht van, hey, misschien zullen er minder mensen zijn. Maar ik ben blij met de opkomst. Ik ben blij dat jullie hier zijn. En vandaag is eigenlijk de tweede zondag al. Hè, naar de Pasen toe. De tweede zondag van de 40 dagen tijd. En de 40 dagen tijd is een tijd van bezinning. Een tijd waar je eigenlijk stilstaat bij het Pasen en Goede Vrijdag. Dat zijn de hoogtepunten. Maar ook de dieptepunten waar we naartoe leven. In de afgelopen jaren is in de jongerenfellowship en ook in de kerk best wel veel aandacht geweest, ook voor de 40 dagen tijd. Letterlijk gewoon tijd nemen om stil te zijn. Even niet meer denken aan je werk, even niet meer denken aan je studie en dergelijke. Maar echt tijd reserveren van wat Jezus nou gedaan heeft, meer dan 2000 jaar geleden, toen hij optrok naar Jeruzalem. Stilstaan van waarom hij dan die kant op ging, zeg maar. En weten dat hij zichzelf overgaf, zijn leven, aan het kruis voor ons. Omdat hij gehoorzaam was. Ik zou zeggen, die 40 dagen tijd is zo voorbij. Het is de tweede zondag al. Neem de tijd, in je stille tijd, komende weken, om een leesplan te pakken. Of op internet een goede plan te zoeken waar je naartoe kan kan inleven, zeg maar, in de teksten. En als je niet ergens naar Goede Vrijdag zoiets hebt van, nou, ik heb nu paasvakantie. Het is meer dan alleen maar vrije tijd, zeg maar. Dus doe dat. Maar wat ik vandaag wil doen, is niet zozeer focussen op die 40 dagen tijd. Ik wil met jullie eigenlijk in een hele grote, snelle lijn door die 40 dagen tijd heen gaan, zeg maar. We weten allemaal dat in de vier evangelieën staat dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat hij is opgestaan uit de dood met Pasen. En daarna dat hij verschenen is aan zijn discipelen. En dat hij zijn volgelingen heeft aangemoedigd om zijn werk ook voor te zetten. Zonder hem, want hij zal terugkeren naar zijn vader. En dat zal te herdenken op de hemelswaterstap. En het Pinksteren kregen zijn volgelingen, zijn discipelen, de beloofde helper, de Heilige Geest. En juist door de leiding van de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest zijn de eerste gemeenten ontstaan in Jeruzalem en verder buiten, over de hele wereld. En dat kunnen we lezen in Handelingen. Ook nu geldt, dat wanneer jij Jezus hebt aangenomen als Zoon van God, als je persoonlijke redder, dat Jezus zelf belooft, want ik zal je niet alleen laten. Ik zal je mijn plaatsvervanger sturen. Ja, Jezus zelf heeft beloofd van, aan iedereen. Ik zal iemand sturen die mijn plaats kan vervangen. Namelijk de geest van God. De geest van de waarheid. Ook wel parakletos, pleitbezorger of helper genoemd. En in een message, een versie van de Bijbel, Engels, wordt de Heilige Geest a friend genoemd. Een vriend. En ik zelf vind een ander mooi Nederlands woord ervoor, vind ik metgezel. Ken je het woord? Metgezel. Dat is best wel een oud woord. En ik heb er altijd best wel zoiets van, ja, mijn metgezel, mijn eigen metgezel is degene die, ja, met wie ik door het leven ga, zeg maar. En die zit daar. Maar het is zo persoonlijk, ja, hier, dat je zoiets hebt van, de Heilige Geest kan je metgezel zijn. Dat betekent wel een heel intieme relatie. En dat beschrijft Jezus ook. Hij zegt van, de Heilige Geest, deze metgezel, deze vriend, die kent je van binnenuit. En hij helpt. Hij helpt in je dagelijks leven. Hij trekt met je op. Hij zal in je zijn. En tot je spreken. Namelijk de woorden die Jezus ons geleerd heeft als we uit zijn woord lezen. Zodat je opeens kracht kan ervaren door zijn woord. Dat iemand van binnenuit ook je mag veranderen. Naar het beeld van Jezus. Dat lezen we namelijk in Johannes 14. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Zegt Jezus. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft, tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want hij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En toen Jezus weer terugkeerde naar God de Vader, gaf hij ons dus de Heilige Geest, hè, als een vriend die met ons zal zijn. En Jezus vertelde dat hij terug zou komen. En wanneer het gaat gebeuren, dat laat hij ons niet weten. Maar Jezus verzekert ons dat hij weer naar ons toe zou komen. En dat we het ook samen zullen vieren met hem. En zoals we het ook in het avondmaal doen, dat is eigenlijk een gedenking van dat er een tijd komt dat we samen met hem aan tafel zullen zitten. Een feestmaal zullen vieren ook. Maar dan, dus we hebben nu die grote lijn gehad, hè? Van Goede Vrijdag, Pasen en Heilige Geest ontvangen. En weten dat Jezus terug zou komen, zeg maar. Maar wat moeten we dan in de tussentijd doen? Moeten we nu, ja, met de Heilige Geest die we ontvangen, wachten tot Jezus terugkomt? We hebben nu ontvangen, zijn we binnen, zijn we nu veilig, zeg maar. Is het goed nu? En nu gewoon achterover zitten? Nee, jullie weten allemaal dat Jezus onze grote opdracht heeft gegeven. Om eruit te gaan, het evangelie te verkondigen, zeg maar. Zonder, zodat anderen hem ook gaan leren kennen. En kunnen kiezen om hem te volgen. Er zijn nog zoveel mensen in deze wereld die hem nog niet kennen. In Matteüs 25 vertelt Jezus een aantal gelijkenissen. Waar zijn volgelingen eigenlijk uitlegt om waakzaam te zijn, verstandig te zijn en trouw te zijn aan hem. En zo vertelt hij dus over een gelijkenis over een man die waarschijnlijk heel erg veel geld heeft. Heel veel vermogen. En hij heeft in het heel veel land, dus ook heel veel vastgoed. En hij heeft ook heel veel mensen die voor hem werken. En deze rijke man die besluit op een dag, ik ga eens lekker genieten van mijn vermogen. Ik ga eens een keertje op lange reis. Misschien gaat hij naar een verre vriend toe, familie of zo. Of misschien gaat hij naar een warm land toe om lekker te genieten van het weer daar. Maar hij roept zijn beste mensen bij zich. Hij roept dan 3 dienaren bij zich. En hij zegt, hey, ik ga lekker op reis. Jullie kennen mij, jullie hebben zo lang voor me gewerkt. En ik ken jullie ook. Ik heb jullie daar maar uitgekozen. En ik wil jullie iets geven. Ik wil namelijk datgene wat je ziet hier. Hè, mijn huis, mijn bedrijf. En wil ik even bij jullie stallen. Dat jullie even op de zaak gaan letten. En weet je wat? Ik bedoel, je hebt een huis, je hebt vastgoed, je hebt een land, zeg maar. Dat kan je bewerken natuurlijk. Maar ik wil jullie eigenlijk iets meer vrijheid geven. Ik ga jullie ook heel veel geld geven. Weet je, en ik ga geen regels bij geven. Doe maar wat je met dat geld wilt doen. Ja? Naar je eigen vermogen. Naar je eigen inzichten. En die man die geeft 5 talenten mee. 2 talenten mee. En daarna 1 talent, zeg maar. En dan denk je van, het zegt me niet zoveel. Maar 1 talent, dat is ongeveer 34 kilo goud of zilver. Je moet op het gewicht letten. Niet op het goud of zilver is. Maar in die tijd was het toch allebei gewoon heel waardevol. Dus zo'n persoon die 1 talent kreeg, die had 34 kilo aan muntgeld. 34 kilo. En één talent, dus 34 kilo zeg maar, die was ongeveer gelijk aan 19 jaar werken voor één persoon. Dus hoppakee, je hoeft 19 jaar niet te werken. Zou je denken, van wat moet je ermee doen met al dat geld? Maar die baas zegt van, hier heb je het, ik ga op reis. En hij vertelt er niet bij wanneer hij terugkomt. Nou, wat gaat er gebeuren? Wat denk je zelf als je opeens van je baas 19 jaar aan salaris in één keer op je rekening krijgt, zeg maar. En dan ook ze van een vrijbrief van, nou, doe maar mee wat je wil, zeg maar. Ja. Ik zie iemand denken. Nou, ik zit ook te denken, ik van, wauw, ik ga er veel dingen mee doen, zeg. Ja. Maar we gaan verder in Matthäus. Dus dat stukje over wat je met geld kan doen, dat laat ik aan jullie. Daar kan je over nadenken. Maar na een tijdje komt die rijke man terug. Ik weet niet wanneer, dat staat niet in de Bijbel. Kan misschien 2 jaar zijn. Kan 6 maanden zijn. Kan misschien zelfs zijn dat hij zoiets heeft van, nou nee, 19 jaar komt hij terug of zo. Maar, God, ik zou het voorstellen. Komt hij terug, hey, wie bent u? Ik ben de baas. Oh. Nee, maar stel voor dat hij komt terug, ja. Na een hele lange reis en onaangekondigd. En je bent een van de werkers. Wat ga je er in de tussentijd mee doen? Weet je hebt het geld gekregen. Zou je zeggen van, nou, ik ga er met het geld vandoor. Of ik ga een eigen zaakje opzetten. Iets wat bij jou op je hart ligt. Echt een eigen zaakje wat niks te maken heeft met de baas. Nou, dat is alleen maar om te prikkelen, hè. Want het staat niet in de Bijbel. Maar deze heer die terugkomt, die is heel nieuwsgierig. Die is heel nieuwsgierig wat deze 3 mensen, de beste mensen die hij heeft uitgekozen, wat ze gedaan hebben met het geld. Nou, hij kijkt rond. Nou, het huis staat er nog. Het is nog helemaal in orde. Goed onderhouden. Het land doet het goed. Het is vruchtbaar. Wordt ook bewerkt. De mensen die hij in dienst heeft genomen, die zijn er nog. Die zijn niet ontslagen. En ze hebben het naar hun zin. Dus ergens hebben die dienaren best wel goed gezorgd voor de dingen die al waren. Maar hij was ook heel benieuwd van, wat hebben jullie nou met het geld gedaan dan? Nou, 2 van die dienaren, die hebben het heel goed gedaan. Die hebben het vermogen, wat ze hebben gegeven aan, wat ze hebben ontvangen, zeg maar, die hebben ze verdubbeld. En ze hebben het zodanig verdubbeld, dat ze er echt goede dingen mee hebben gedaan. Ze hebben daarmee geïnvesteerd. En die baas van hun, die is super blij. Die denkt van, wauw, dit is echt goed. Jullie hebben het goed besteed. Er is een mooi rendement uitgekomen. Maar ik denk dat hij helemaal dolblij is dat zij het op een goede manier hebben gedaan. Dat zij het ook zichzelf hebben ingezet. Hun talenten, wat ze zelf kunnen, het vermogen wat in hunzelf zat, zeg maar, dat hebben ze eigenlijk bij dat geld toegevoegd. En met dat geld, met dat vermogen en met hun eigen talenten, hebben ze het vermeerderd. En zodanig dat het in lijn is wat die baas ook heeft in gedachten heeft, zeg maar. En dat is best wel iets, hè. Want je kan ook zeggen van, nou ja, ik heb een vrijbrief. Laat ik dat gewoon geld maar voor iets anders gebruiken, zeg maar. Maar die 2 dienaren hebben het zodanig gedaan dat ze daarmee hun meester hebben geëerd. Maar die 3e dienaar, daar was de heer niet zo blij mee. Die landmeester die vroeg van, ja, wat heb jij dan gedaan met die ene talent? En die ene dienaar, die heeft eigenlijk niet zoveel gedaan met het geld. Hij heeft zijn geld gewoon weggestopt op een veilige plek. Hij heeft ergens heel stiekem gekeken of er iemand hem zou volgen. Die 34 kilo ergens naartoe slepen. Best wel veel, best wel zwaar ook. En dan misschien minder in de nacht. Heeft hij een diep gat gegraven. Hoppakee erin. Zand eroverheen. Plantje het bovenop. En ja. Dat stukje grond in de gaten houden. Is het veilig. En al die tijd heeft hij gewoon dat geld in de grond gelaten. Zijn enige inspanning was een gat graven. Misschien was dat wel zijn talent. Blijkbaar. Maar hij heeft er niks toegevoegd aan het geld. En die landmeester, die hem goed kent, die denkt van, hé, kan er nou? Je hebt zoveel potentie in je. Voor al die dienaren heb ik er 3 uitgekozen. Jij was eentje die ook potentieel had, zeg maar. Ik heb ze gegeven. Je mocht ermee doen wat je kon doen, zeg maar. Maar het heeft niks opgeleverd. Het heeft alleen maar stilgestaan al die tijd. Je hebt er niet iemand mee kunnen helpen. Het heeft niet iets kunnen vormen, zeg maar. En wat helemaal erg is, is een stukje vertrouwen. Weet je wel? Die baas zegt van, hey, ik vertrouw je, ik ga weg, je mag doen. Zet je in. Weet je wel? Ik heb hier een stukje geld. Nou, jij kan het aannemen, maar je kan ook toevoegen en er iets moois van maken. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. Hij heeft er noppers mee gedaan, nada. Dus de meester was teleurgesteld. Vond het erg jammer. En in dat proces, die 2 anderen, die waren helemaal gefocust op van wat zou die heer, wat zou die meester nou goed vinden als ze het op die manier zouden besteden. Ze waren eigenlijk in het proces niet alleen qua vaardigheden gegroeid, maar ze waren in het proces naar denken aan de heer ook naar hem toegegroeid. En ze hebben op die manier ook anderen geholpen met het geld. Ze hebben hem ook eer gegeven aan hun heer. En al die tijd, stel voor dat het een jaartje is, nou, het gaat snel voorbij. Stel voor dat het 2 jaartje is, dan moet je het ook voorhouden. Je moet je inzetten. Ja, je moet je inspannen ervoor. Stel voor dat het 5 jaar is en ze komen niet in de verleiding om de winst zelf te houden. Nee, het gaat allemaal naar de heer toe. En dat vind ik best wel knap. Dat vind ik echt knap. En die derde dienaar, die had deze ervaring helemaal niet. Die had het helemaal niets mee gedaan. Die heeft gewoon de kans gehad en die heeft die ervaring gewoon, ja, was gewoon misgelopen. En de meester, die zegt ook best wel harde dingen terug tegen hem. Wat ben je toch onverstandig geweest? Hij noemt zelfs het woord nutteloos. Wat ben je toch nutteloos geweest? Ik denk dat het wel pijn deed. Maar het was beide kanten op. Ook de heer had potentie gezien. En ik van ja, het is echt jammer dat je het niet op die manier gedaan hebt. En die 2 anderen die het goed gedaan hebben, wat kregen zij? Ze kregen nog meer vermogen, nog meer middelen, ja. Omdat ze hele goede beheerders waren. En ze mochten deelnemen aan het feestmaal van de heer. En deze verhaal, die ik nu niet uitgeprint heb, maar die kan je rustig nalezen, ja, in je Bijbel. Deze verhaal heeft vandaag de dag ook nog wel betrekking op ons. Ja? Ook wij hebben van God, van Jezus, heel veel mogen ontvangen. Waarschijnlijk niet, dus niet zo'n groot vermogen, maar iets wat nog veel beter is en kostbaarder dan goud en zilver. We hebben namelijk een nieuw leven gekregen. Een geestelijk leven met God de Vader. Wat ooit een stuk was, ja, een gebroken relatie met God, die is hersteld door het offer van Jezus aan het kruis. En mijn relatie met God is hersteld door Jezus. En ook voor jou is Jezus gestorven aan het kruis. Als je hem bekent, ja, als je redder en je heer, dan ben je een kind van God. Je bent dan een erfgenaam. Je deelt dan in het koninkrijk van God. Iets om naar uit te kijken. Hè? Het koninkrijk van God. Als je echt bij stilstaat, wat is nou het koninkrijk van God? Nou, we weten allemaal dat er daar enkele teksten over bestaan in de Bijbel. Hè? Een plek waar geen pijn is, geen verdriet, geen honger, geen dood. Geen ziektes zoals corona. Geen stress. Maar een plek waar je vooral met God samen kan zijn. God de Vader. Je kan met hem optrekken. Je kan met hem wandelen in een herstelde schepping. Net als Adam en Eva deden. Dan denk ik van ja, daar loop ik wel warm voor. Daar wil ik wel iets voor doen. Maar zoals ik al zei, we worden erfgenaam van het koninkrijk. Het is niet iets wat nog moet gebeuren. Hè? Want vaak denken we aan, oh, erfgenaam. Denk je misschien aan het woordje erfenis. Iets wat je nog gaat krijgen. Iets wat nog ver weg is, zeg maar. Maar deze erfenis die we krijgen als erfgenaam, is het koninkrijk. En meer dan het koninkrijk. We krijgen het kindschap mee. We zijn nu al een zoon. We zijn nu al een dochter van God, zeg maar. Je dus moet niet letten op iets wat je gaat krijgen. Je hebt de titel al gekregen. Maar hier met die slechte dienaar, die dacht ook van, nou ja, we gaan er pas iets mee doen wanneer de Heer terugkomt. Dan graaf ik weer uit de grond, ja, die erfenis, dat stukje vermogen. Als de Heer terugkomt, ja, als het koninkrijk van God terugkomt, dan pas ga ik iets mee doen. Dat gevoel krijg ik heel vaak. Maar het is niet goed, ja, om dat weg te stoppen. Datgene wat wij van God hebben gekregen. Dat je het pas gaat opgraven als Jezus terugkomt. En dan tegen Jezus zegt van, nou, hier heb je het. Hier heb je het terug. Ik heb het gewoon heel goed verstopt. Niemand weet er vanaf. Niemand wist, ja, dat ik het koninkrijk van God heb gekregen van u. Niemand wist, ja. Niemand heeft iets aan me gezien dat ik het had. Ik heb het gewoon mooi hier platgestampt. Het is er gewoon niet. Ja. Ik heb daar niets mee gedaan. Ik denk dat als Jezus terugkomt en dat zo op die manier van ons hoort of weet, dat hij heel teleurgesteld zou zijn. En bij het voorbereiden van deze preek dacht ik van, nou, ik moet er toch een goede voorbeeld mee zoeken. Ik dacht van, nou ja, wat kunnen we voor gezin hebben? Op een gegeven moment kreeg ik het beeld van toen ik als kind voor het eerst in Nederland kwam. Ik ben in Suriname geboren. Ik kwam op mijn 65 naar Nederland. En wij trokken toen in bij mijn tante. Nou, die had ook 4 kinderen. Dus wel een heel gezellige boel, zeg maar. En het was rond Sinterklaas ook. En ik kreeg een cadeautje van mijn neven en nichten. Die hadden geld verzameld en iets gekocht van mij. Mooi verpakt. En ik had zoiets van, wauw, tot op de dag van vandaag. Hoe die blijdschap was in mij. Van, wauw, ze hebben iets voor me gekocht. Dus ik had dat cadeautje dat verpakt was. En ik dacht van, ja, je wordt helemaal warm. Iemand heeft aandacht aan mij geschonken. Heeft tijd genomen om iets te gaan kopen. Heeft het ingepakt. En dat is helemaal voor mij. Dus ik heb het uitgepakt. En het was een, ja, nu is het, nu denk je van, nou, wat is het nou, weet je. Maar vroeger was ik heel blij mee. Het was een klein autootje. En het was niet zomaar een autootje. Het was een Transformer. Het was een Autobot, zeg maar. Ik heb dan de hele tijd met dat speelgoed best wel gespeeld en ook uitgewisseld, zeg maar. Dat deed je nog in die tijd. Maar ik was heel dankbaar. Ik heb hem bedankt en ik heb er heel veel plezier mee gehad. En ik denk dat mijn neef en nichten op dat moment, toen ze naar mij keken, dat zij ook heel blij waren. Dat ik zoveel plezier had aan het speelgoed, zeg maar. En ik dacht dat ze heel raar zouden opkijken als ik hen had bedankt. Nou, dankjewel. Pakking weer terug. Ik zeg van, ja, ik bedoel, het is zo mooi. Ik wil het gewoon bewaren. Ik wil niet uitpakken. Ik ga niet meer spelen. Ik denk dat ze toen al heel raar hebben gekeken dan in die tijd. En een ander voorbeeld is, wat ik nu zo bedenk, is van, als ik hier bij een vriend, zeg maar, ik moest wachten. En ik zag in de boekenkast een kookboek. Heel veel kookboeken. En je raadt het al. Dat ik van, want ik hou van koken, ik pak een kookboek uit. Maar het was in het Kantonees. Maar ja, goed, ik kan koken, dus ik kan aan de hand van die pictures al zien van, oh, dit zijn die ingrediënten. En dat kan ik wel omzetten naar mijn eenheden. En daar zaten heel veel recepten in over pasta's maken. Ik had zoiets van, nou, ik ben dol op pasta. Ik dacht van, hey, kan ik dit boekje lenen? Welk boekje? Oh, die en die. Oh, heb ik die? Ja. Ja, maar mag ik die lenen? Krijg ik hem terug? Nou ja, neem hem mee. Ik heb toch niks aan. Het staat al zoveel jaren in mijn kast. Het staat mooi, maar ik heb er niks mee. Dus ik ben gaan kijken en ik dacht van, nou, dat is wel mooi. Maar ik dacht er mij toen van, weet je, het is in het Kantonees. Ik denk, als ik het aan mijn moeder geef, dat zij nog meer plezier heeft aan het boekje. Dus ik gaf aan mijn moeder. En zij zei van, waar komt het vandaan? Weet je wel, zo nieuwsgierig. Ik zei van, nou, ik heb het meegenomen. Mijn vriend mocht het hebben. Het is in het Kantonees ook. Oh, dus, en wat krijg ik? In het komende jaar heb ik ongeveer 6 momenten gehad dat mijn moeder een recept uit die boek had geprobeerd. Van, hey, vond je het? Nou, ik zei van, hartstikke lekker, joh. En dat is dus zo'n cadeautje wat dan niet in die kast zit, zeg maar. Maar dat iemand het gebruikt, het kan lezen en ook inzet. Hè, van, oh, hey, dit wil ik proberen. Ik wil weten hoe dit gaat smaken. Ik ga naar de winkel toe, ik maak er iets moois van. En ik krijg het voorgeschoten. Nou, dat is echt een slimme investering, vind ik. Ja. Maar goed, dat is dus ook wat Jezus van ons verwacht. Als wij terug naar dat cadeau wat we gekregen hebben, zeg maar. Als wij een nieuw leven hebben ontvangen. Hè, dan moeten we het aannemen met dankbaarheid. We moeten het uitpakken. We moeten het gebruiken. We moeten het toepassen. Allemaal tot eer van zijn naam. Om God glorie te geven, omdat hij het waard is. Ja, net als in het verhaal van de Heer die onverwachts terugkomt van zijn lange reis. Zo zal Jezus ook op een dag terugkomen. Dan zal hij koning zijn over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En alle volken zullen voor hem komen, voor zijn troon. En dan lezen we ook over in Matteüs, in de laatste gelijkenis. Dan komt het moment dat Jezus alle mensen bij zich roept. En hij gaat ze scheiden in twee groepen. De ene rechts van hem zijn de schapen en de groep links zijn de bokken. En de schapen die zijn gezegend, die mogen deelnemen aan het koninkrijk van God, zeg maar. Maar waarom mogen zij wel deelnemen aan het koninkrijk van God? En waarom mogen de bokken dat niet? En Jezus vertelt waarom. Ik heb hier een kort stukje tekst. Maar ik raad jullie aan om de hele tekst ook na te lezen. Rustig te lezen, ook in je eigen tijd. En Jezus vertelt waarom de schapen in zijn koninkrijk mogen komen. En waarom de bokken niet. Jezus zegt van, ik had honger. En jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En nu denk je van, hè, hebben dan die bokken het niet gezien? Dat het Jezus was, dat ze hem niet te eten gaven, niet te drinken gaven. Dat ze hem niet de zorg gaven die hij nodig had. Hoe kunnen ze nou niet hebben herkend dat het Jezus was? Nou, ga niet heel erg diep op in. Maar Jezus zegt eigenlijk zo van, nou ja, het gaat niet direct om mijzelf. Weet je wel? Maar het gaat juist om je medemens. De kleinste, de onaanzienlijke, de geringste. De mensen die totaal geen aanzien hebben. Die gewoon hulp nodig hebben. Degene die eenzaam zijn, die ziek zijn, die arm zijn, die in het put zitten. Als je om die mensen geeft, dan zou je ook aan Jezus hebben gegeven. He, want dat is wat God van ons vraagt. Staat in Petrus, 2 Petrus. Span al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. En uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Dit is eigenlijk de kerntekst van vandaag. We hebben iets gekregen van God. En dat moeten we eigenlijk inspannen, moeten we naar uitstrekken. Wat we gekregen hebben, dat te ontwikkelen, te laten groeien. Want tot geloof komen is een groeiproces. He, door genade heeft ieder van ons van hem gehoord. En we hebben de mogelijkheid om in zijn woord te verdiepen en hem te leren kennen. En dit leidt op een gegeven moment, he, al die inspanningen in het woord, in gebed, in relatie met hem. Dit leidt tot verandering, tot transformatie van je hart. Verandering van binnen. En die verandering leidt ook naar buiten toe. Van je denken naar je handelen. En je handelen, dat wordt op een gegeven moment een patroon, je gedrag. En in dat gedrag wordt die liefde zichtbaar van God. He, voor je broers en je zussen in de kerk. Maar ook voor iedereen die God nog niet kent. Op een gegeven moment breekt dat door. Dat kan je niet in je houden. Iedereen die God nog niet kent, zal aan onze liefde zien van wie die liefde komt. Namelijk van God. En met de gelijkenis van de schapen en de bokken roept Jezus ons op. Laat je geloof niet stoppen bij je bekering. Niet tot stilstand komen. Doe iets met die genade die je hebt ontvangen. Stop het niet weg onder de grond. Ja. Denk erover na. Laat het meer zijn dan alleen woorden. Laat het ook tot uiting komen in liefde naar je broers en zussen dus. En aan iedereen die hem nog niet kennen. Namelijk ook degene die je medemens zijn. En Jezus leert ons dat in het grote gebod. Namelijk in Matteüs 22. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Samengevat vandaag deze preek. Span je in om je geloof te verrijken. Maak het mooier. Maak het voller. Volmaakt dat geloof. Laat het niet stilstaan. Dat het stil water wordt. Vies water wat gaat stinken op een gegeven moment. Het moet levend water worden. En het geloof kan je verrijken door te oefenen, zeg ik. Ik wil je dan allemaal uitnodigen om mee te doen aan een jongerenactiviteit op 28 maart, dat is een zaterdag. Dan hebben we elk jaar een Micha erop uit. Waar we met Stichting Present erop uitgaan in de stad om mensen die hulp nodig hebben te gaan helpen. We hebben in de afgelopen jaren heel veel verschillende soorten dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld geverfd, we hebben behang gedaan, we hebben een tuin opgeruimd, we hebben gras gemaaid. Maar we hebben ook ouderen bezocht die eenzaam waren. We hebben mensen een leuke middag gegeven, zeg maar. En ook al denk je misschien, maar dat is toch niet perfect. Het begint met de eerste stap. En ik ben best wel blij, want in de afgelopen jaren roepen een aantal van de jongeren, het is veel te weinig, Emiel. Ik wil veel meer. En ik ben blij dat andere mensen het hebben opgepakt. Ja? En die hebben het uitgebreid naar meer. En is dat nou een perfecte oplossing? Nee, het is alleen maar een tussenstap. Want door het doen ontdek je wie je bent in Jezus. Ontdek je waar jezelf je gebreken zijn. Je ziet niet alleen de nood van de ander. Maar je ziet ook jezelf. Ben je bereid om te gaan helpen? Eén middagje of een ochtend. 2-3 uurtjes in een jaar tijd. Ja, als ik zo zeg, denk je van, dat is niks. Maar ik daag je uit. Die 2-3 uurtjes, daar ga je heel veel van leren. Van God en van jezelf.